Gemeente, zingen we Psalm 89, vers 19. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood zwenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft daar die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ai, help ons als tevoren. Gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. Psalm 89, het 19e vers.
Gemeente, de schriftlezing voor vanavond kunt u vinden in het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Matthäus, het 26e hoofdstuk, te beginnen bij vers 20 tot en met 35, maar vooraf eerst de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 29, waarboven staat van het onderscheid en de merktekenen der ware en der valse kerk. Wij geloven dat men wel naarstiglijk en met goede voorzichtigheid uit het woord Gods behoort te onderscheiden welke de ware kerk is, aangezien alle sekten die heden ten dagen in de wereld zijn, zich met de naam der kerk bedekken. Wij spreken hier niet van het gezelschap der huichelaars, welke in de kerk onder goeden vermengd zijn, en intussen van de kerk niet zijn, hoewel zij naar het lichaam in haar zijn. Maar wij zeggen dat men het lichaam en de gemeenschap der ware kerk onderscheiden zal van alle sekten, welke zeggen dat zij de kerk zijn. De merktekenen om de ware kerk te kennen zijn deze. Zo de kerk de zuivere prediking van het evangelie oefent, indien zij gebruikt de zuivere bediening van de sacramenten, gelijk ze Christus ingesteld heeft, zo de kerkelijke tucht gebruikt wordt om de zonden te straffen. Kortelijk, zo men zich aanstelt naar het zuivere woord van God, verwerpende alle dingen die daartegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige hoofd. Hierdoor kan men zekerlijk de ware kerk kennen, en het komt niemand toe zich daarvan te scheiden. En aangaande degenen die van de kerk zijn, die kan men kennen uit de merktekenen van de christenen, te weten uit het geloof, en wanneer zij aangenomen hebben de enige zaligmaker Jezus Christus, de zonden vlieden en de gerechtigheid najagen, de ware God en hun naasten liefhebben, niet afwijken noch ter rechter noch ter linkerhand, en hun vlees kruisigen met zijn werken. Maar niet zo alsof er geen grote zwakheid in hen is, maar zij strijden daartegen door de geest al de dagen huns levens, nemende gestadiglijk hun toevlucht tot het bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid van de Heere Jezus, in de welke zij vergeving van hun zonden hebben door het geloof in hem, aangaande de valse kerk, die schrijft zich en haar inzettingen meer macht en autoriteit toe dan het woord Gods, en wil zich aan het juk van Christus niet onderwerpen. Zij bedient de sacramenten niet gelijk Christus in zijn woord verordend heeft, maar zij doet daar af en toe, gelijk als het haar goed dunkt. Zij grondt zich meer op de mensen dan op Christus. Zij vervolgt degenen die heiliglijk leven naar het woord Gods, en die haar bestraffen over haar gebreken, gierigheid en afgoderijen. Deze twee kerken zijn lichtelijk te kennen en van elkander te onderscheiden. Lezen wij nu Matthäus 26 vanaf het 20ste tot en met het 35ste vers. En als het avond geworden was, zat hij aan met de 12. En toen zij aten, zeide hij: voorwaar zeg ik u, dat een van u mij zal verraden. En zij zeer bedroefd geworden zijnde, begonnen iegelijk van hen tot hem te zeggen: ben ik het, Heere? En hij antwoordende zeide: die de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des Mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is, maar wee die mens door welke de Zoon des Mensen verraden wordt. Het ware hem goed zo die mens niet geboren ware geweest. En Judas, die hem verriet, antwoordde en zeide: ben ik het, Rabbi? En hij zeide tot hem: gij hebt het gezegd. En als zij aten, nam Jezus het brood en gezegend hebbende brak hij het en gaf het een discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende: drinkt allen daaruit, want dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, het welke voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. En ik zeg u, dat ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht des wijnstoks, tot op dien dag wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de olijfberg. Toen zeide Jezus tot hen: gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht, want er is geschreven: ik zal de herder slaan, en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Doch Petrus antwoordende zeide tot hem, al werden zij ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, dat gij in deze nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Petrus zeide tot hem, al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Desgelijk zeiden ook al de discipelen.
Laten we verder zingen uit Psalm 31, het 15e vers. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. En wat er verder volgt, het 15e vers van Psalm 31. Met de hulp van de Heere willen we een preek lezen van dominee C. Haring over zondag 29. Zondag 29, ik lees u vraag 78 en 79 en de antwoorden. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Nee, maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, noch de afwassing der zonden zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is, alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar de aard en de eigenschap van de sacramenten het lichaam van Christus Jezus genaamd wordt. Vraag 79. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed en Paulus de gemeenschap des lichaams en bloeds van Christus? Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden, maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat we zo waarachtig zijn zware lichaams en bloeds door de werking van de Heilige Geest deelachtig worden, als we deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachten is ontvangen. En dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk ons eigen is, als hadden we zelf in onze eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonden genoeg gedaan. De collectezang is uit Psalm 74, vers 15, 17 en 18. Hoe menigmaal hebt ge ons uw gunst betoogd, zij ge fontein deed uit een rots ontspringen. Herdenk, mijn God, herdenk die wonderdaan en geeft wild gedier dat niets in het woen ontziet. Psalm 74, vers 15, 17 en 18. En inmiddels worden uw gaven ingezameld. De derde rondgang is een extra collecte voor het evangelisatiewerk in Merksem. De Heere zegen u en uw gaven.
Thank you.
Gemeente, in Matteüs 26 lezen we over de instelling van het avondmaal. Terwijl Jezus en zijn discipelen aan de paasmaaltijd zaten, nam Jezus het brood, zegende het en brak het. En gaf het daarna aan zijn discipelen en sprak daarbij: neemt, eet, dat is mijn lichaam. Hij nam daarna de drinkbeker en nadat hij God gedankt had, gaf hij de beker aan zijn discipelen en sprak: drinkt allen daaruit, want dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Hebben ons wel eens afgevraagd hoe de discipelen dit alles opgevat en verwerkt hebben? Zij zaten aan de maaltijd en dan ineens sprak Jezus deze woorden. Hij betrok het gebroken brood op zijn lichaam dat verbroken zou worden en betrok de wijn op zijn bloed dat zou worden vergoten tot vergeving van hun zonden. Ze hebben het die avond niet begrepen. Maar direct na de Pinksterdag hebben zij avondmaal gehouden. We mogen er de vervulling in zien van wat de Heere Jezus had gezegd over de Heilige Geest, die hen indachtig zou maken wat hij had gesproken. Het werd toen voor hen duidelijk dat brood en wijn de tekenen zijn van zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed. Sindsdien heeft de christelijke kerk op die manier naar het brood en de wijn in het avondmaal gekeken. Het zijn wel bijzondere tekenen, want ze wijzen op Jezus' verbroken lichaam en vergoten bloed. Maar toch ook niet meer dan tekenen. Daarover spreekt zondag 29. Zondag 29 handelt over de tekenen van het avondmaal. We letten op twee gedachten. Ten eerste de strijd over Jezus' woorden. En ten tweede de bedoeling van Jezus' woorden. Dus het thema van zondag 29 is de tekenen van het avondmaal. We letten op twee gedachten, de strijd over Jezus' woorden en de bedoeling van Jezus' woorden. De catechismus heeft zich sterk uitgedrukt. Christus wil aan de avondmaalstafel de gelovigen voeden en verkwikken met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed. Hij maakt dit wel heel reëel door te zeggen dat het stukje brood dat we ontvangen zijn lichaam is en de wijn die we drinken zijn bloed is. Wil dat nu zeggen dat het uitgereikte brood echt zijn lichaam is geworden en de wijn zijn eigen bloed? Dit vraagt de catechismus zich af in vraag 78. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Deze vraag heeft een achtergrond. Om zondag 29 te verstaan, moeten we daarom eerst een stukje kerkgeschiedenis behandelen. Wat opvalt in deze zondag, en trouwens in alle zondagen rondom het avondmaal, is dat er heel veel aandacht besteed wordt aan de woorden die Jezus gesproken heeft toen hij het avondmaal instelde. In het algemeen valt op hoeveel aandacht de catechismus besteedt aan het avondmaal, namelijk 3 zondagen en 8 vragen. Het zijn ook lange en ingewikkelde antwoorden die op de vragen worden gegeven. Ik vrees dat velen reeds afgehaakt hebben bij het voorlezen van de lange antwoorden. Indien we echter iets meer weten van de achtergrond van de vragen die zondag 29 aan de orde stelt, wordt het hopelijk duidelijk dat hier toch belangrijke zaken aan de orde komen. Daarom gaan we eens kijken naar de achtergrond. Toen de Heidelbergse catechismus werd geschreven, was er in de reformatorische beweging een geweldige strijd gaande over de avondmaalsleer. Het is wel heel pijnlijk dat juist rondom de avondmaalsleer scheiding en scheuring is ontstaan in de eerste reformatorische beweging. Wij denken meestal dat de reformatorische beweging een eenheid was. En zeker in hun verlangen naar hervorming van de kerk en naar terugkeer tot de Bijbel, waren de mensen van de nieuwe leer het hartelijk met elkaar eens. Toch waren er aparte en onderscheiden stromingen in de reformatorische beweging. We onderscheiden in hoofdzaak drie stromingen. Men spreekt wel van de Heidelbergse reformatie. Dan denkt men in de richting van Luther en de Lutheranen. Men spreekt over de Zwitserse reformatie. En dan denkt men aan Zwingli en de Zwinglianen. En men spreekt over de Genèvese reformatie. En dan denkt men aan Calvijn en de Calvinisten. In deze drie sectoren is de reformatorische beweging uiteengegaan. Dit proces heeft zich al vroeg in gang gezet. Een van de voornaamste splijtswammen was de avondmaalsleer. Er ontwikkelden zich verschillende gedachten over hoe men de woorden die Jezus bij de instelling van het avondmaal had gesproken moest verstaan. Daarom besteedt de catechismus daar zoveel aandacht aan. In de afwijzing van de Rooms-Katholieke avondmaalsleer, die leerde dat onder de zegenende handen van de priesters het brood in Jezus lichaam en de wijn in Jezus bloed verandert, was men het in alle stromingen van de reformatie eens. Zwingli was hierin het meest radicaal. De woorden van Jezus, dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed, wilde Zwingli opvatten als plechtige uitspraken aangaande de geestelijke betekenis van brood en wijn. Het avondmaal was voor hem een herinneringsmaaltijd. Het brood herinnert ons aan Jezus' verbroken lichaam en de wijn herinnert ons aan Jezus' vergoten bloed. In het avondmaal herdenken we een afwezige Jezus. Vooral dit element is de kern van de avondmaalsleer van Zwingli. In het avondmaal denken we aan iemand die niet meer bij ons is, dacht hij. Luther lag hierover spoedig met Zwingli overhoop. Luther vond dat veel te verstandelijk en veel te schraal. Hij zei tegen Zwingli, je bent nog steeds wat je voorheen was, namelijk een humanist. Je denkt en redeneert te veel vanuit de menselijke reden. Jij bent van een andere geest dan ik. Wat geloofde Luther dan? Luther geloofde dat Jezus niet de grote afwezige was in het avondmaal. Hij geloofde dat Christus wel bij de avondmaalsviering van zijn gelovigen aanwezig was. Het was niet alleen maar een herinneringsmaaltijd, maar een maaltijd waarbij Jezus zelf aanwezig was. Luther wilde de aanwezigheid van Christus in het avondmaal handhaven. We denken in het avondmaal niet aan iemand die niet meer bij ons is, maar we denken aan iemand die nog altijd bij ons is. Hij ging daar zo ver in dat hij zei, zelfs lichamelijk is hij bij ons. Ook al kunnen we dat niet verklaren. Jezus is in en met het tekenen van brood en wijn bij zijn kerk op aarde. Zo stonden Luther en Zwingli dus tegenover elkaar. Calvijn stond als het ware tussen deze partijen. Hij koos niet de kant van Zwingli. Die leerde dat we in het avondmaal denken aan iemand die niet meer bij ons is. Hij koos ook niet de kant van Luther. Die stelde dat Jezus lichamelijk bij en met en in de tekenen van brood en wijn aanwezig is. Calvijn leerde een geestelijke aanwezigheid die alleen door het geloof ervaren wordt. Hij beriep zich vooral op wat we lezen in 1 Korinthe 10 vers 16. Daar staat, de drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat we breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Ten opzichte van Zwingli stelde hij dat het avondmaal meer is dan een herinneringsmaaltijd. Ten opzichte van Luther stelde hij dat Christus na zijn hemelvaart niet meer lichamelijk op aarde, maar in de hemel aan Gods rechterhand moet gezocht worden. Hij schreef dat hij Luther hoog achtte en noemde hem de man van wie hij het evangelie had geleerd, maar liet Luther ook weten dat hij hem hierin niet volgen kon. Er zijn gesprekken gevoerd om de partijen bij elkaar te brengen, maar deze zijn helaas mislukt. Tegen deze achtergrond moeten we naar de vragen en antwoorden van de Heidelbergse catechismus kijken. Uit de lijn die de catechismus volgt, zien we dat de opstellers de lijn van Calvijn volgen. Heidelberg was onder keurvorst Frederik van de Pals calvinistisch geworden, hoewel men het goede van Luther bewaarde. Vandaar dat wel gezegd wordt dat in de Heidelbergse catechismus de beste elementen van de Lutherse en calvinistische tradities samenkomen. Geheel in de calvinistische traditie antwoorden de opstellers op de vraag of brood en wijn in Jezus' lichaam veranderen? Nee. Maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, nog de afwassing der zonden zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is, alzo wordt het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel naar de aard en de eigenschap van de sacramenten het lichaam van Jezus Christus genaamd wordt. De catechismus verwijst naar de doop. Het water van de doop blijft gewoon water en wast van onze ziel geen enkele zonde af. Ditzelfde geldt voor het avondmaal. Het brood en de wijn krijgen wel een speciale bestemming en daardoor een grote meerwaarde. Ze veranderen niet in het lichaam en bloed van Jezus, maar zijn daarvan wel de symbolen. Daarom voegt de catechismus eraan toe, hoewel het naar de aard en de eigenschap van de sacramenten het lichaam van Christus Jezus genaamd wordt. Het brood wordt niet het lichaam van Christus en de wijn verandert niet in Jezus bloed, hoewel we wel op die manier over het avondmaal spreken. Het heeft te maken met de aard en de eigenschap van de sacramenten. De besnijdenis wordt in de Bijbel Gods verbond genoemd. Van Israël wordt gezegd dat het Gods verbond in het vlees droeg. Eigenlijk is dit niet correct. Er zou moeten worden gezegd dat ze het teken van Gods verbond in hun vlees droegen. Verbond en besnijdenis worden vereenzelvigd. Maar zo spreek je over de sacramenten. Een gelovige die ten avondmaal is geweest zegt niet: ik heb een stukje brood genoten en een teugje wijn gedronken. Een gelovige zegt: ik heb gedachtenis gevierd van Jezus dood en gemeenschap gehad met Christus verbroken lichaam en vergoten bloed. Op die wijze moeten we volgens de catechismus de woorden van Jezus verstaan, dat het brood zijn lichaam is en de wijn zijn bloed. Brood verandert dus niet in Jezus lichaam en wijn niet in Jezus bloed. Het zijn vragen die ons niet meer zo bezighouden. Het zijn vragen uit een ver verleden. Ze staan heel ver van ons vandaan. Wij hebben in onze tijd heel andere vragen. Toch kunnen we nog steeds leren van de manier waarop de catechismus over het juiste gebruik van het avondmaal spreekt. Ook onze tijd kent afwijkende meningen over hoe wij over het brood en de wijn in het avondmaal moeten denken. De moderne theologie en vrijzinnige richtingen willen het avondmaal losmaken van een gedachtenis aan Christus verbroken lichaam en vergoten bloed. Men is van mening dat het daar helemaal niet om gaat. Het avondmaal is een gezamenlijke maaltijd. In het avondmaal gaat het niet om de versterking van het geloof, maar om de versterking van de onderlinge band. We laten daarmee zien dat we tot de familie van Jezus behoren. We zitten samen aan één tafel. We eten hetzelfde brood en we drinken allen uit één beker. Het gaat om de bevordering van de broederschap en de onderlinge liefde. Wij hebben er geen voorstelling van hoe in bepaalde kerken de mensen zich soms aan het avondmaal gedragen. G.L. Becker, een hedendaags bekend theoloog die vanuit de moderne theologie gewonnen is voor de leer van de Puritijnen, schrijft: ik heb aan de avondmaalstafel gezeten waar de dames, nadat ze het brood gegeten en de wijn gedronken hadden, make-up aanbrachten en hun lippen weer aanzetten. Er zijn ook verschillende gedachten over de manier waarop wij avondmaal houden. Houden we het avondmaal zittend, staand of knielend? In sommige kringen begeert men het knielend te ontvangen. Het heeft toch allemaal te maken met hoe wij over het brood en de wijn in het avondmaal denken. Wij zeggen niet met Rome dat brood en wijn in Jezus lichaam veranderen. Wij zeggen niet dat het brood zo in Jezus lichaam is veranderd dat er niets van verloren mag gaan. En wij aanbidden de hostie, het overgebleven brood, niet als God. Wij zeggen ook niet met Luther dat Jezus er lichamelijk bij en in aanwezig is. Maar we zien brood en wijn toch als heilige tekenen. Dat vereist eerbied, ook voor de manier waarop wij deze tekenen gebruiken. Het zijn tekenen die in de Bijbel namen dragen, die ten nauwste verbonden zijn met het gebroken lichaam en het vergoten bloed van Jezus. Waarom spreekt de Bijbel er op die manier over? Dit stelt de catechismus aan de orde in vraag 79. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed? Of het Nieuwe Testament in zijn bloed? En Paulus de gemeenschap des lichaams en bloeds van Christus? We komen bij onze tweede gedachte, de bedoeling van Jezus' woorden. Het is een logische vraag. Indien het brood niet echt Jezus' lichaam is en de wijn niet Jezus' bloed, waarom spreekt de Bijbel er dan op die manier over? Waarom zei Jezus zo expliciet: dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed? Voordat Luther voortijdig het gesprek met Zwingli over het avondmaal afbrak, schreef hij op het laken van de vergadertafel: dit is mijn lichaam. Hij wilde daarmee zeggen: dit heeft Jezus gezegd en daar houd ik me aan. Indien Jezus dit nu zo gezegd heeft, wie zijn wij dan om daarvan te maken: dit betekent mijn lichaam? Toch hebben andere reformatoren vrijmoedigheid gehad om ons te leren dat we de woorden van Jezus niet letterlijk moeten opvatten. En waarom niet? We zagen reeds dat dit behoort tot de aard van de sacramenten. We moeten als het ware zeggen: de sacramenten spreken hun eigen taal. Wanneer we een foto van iemand laten zien, zeggen we ook: dit is mijn zoon. Of: dit is mijn dochter. Terwijl het toch maar een foto is. De catechismus voegt daar nu een andere reden aan toe en zegt dat Jezus zijn redenen heeft gehad om zo over het brood en de wijn te spreken. De catechismus noemt daarvoor drie redenen op. De eerste reden is om ons daarmee te leren dat, gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de vrachtige spijs en drank zijn waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden. De Heer Jezus maakt met zijn spreken over het brood als zijn lichaam en de wijn als zijn bloed duidelijk dat hij het voedsel voor onze zielen is. We weten allen dat ons lichaam voedsel en drinken nodig heeft. Anders sterven wij. Maar ook onze ziel heeft voedsel nodig en zal zonder voedsel ook sterven. De mens is niet enkel lichaam. De mens is ook ziel. Hij is ook geest. Het enige voedsel dat onze zielen kan voeden en ons het eeuwige leven kan geven is Jezus' verbroken lichaam en vergoten bloed. Jezus zei tegen de Joden die zo trots waren op het feit dat hun vaders mannen hadden gegeten in de woestijn. Uw vaders hebben het mannen gegeten in de woestijn en zijn gestorven. Hij vervolgde, ik ben dat levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. Hij sprak, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het leven in zichzelf. Maar wat bedoelde Jezus met het eten van zijn vlees en drinken van zijn bloed? Gemeente, we kennen allen de werking van voedsel. Voedsel wordt door ons lichaam opgenomen. Komt in onze spijsvertering terecht. Komt tenslotte in ons bloed terecht. En geeft ons lichaam kracht en leven. Voedsel wordt een deel van onszelf. Voedsel wordt iets waarvan we leven. Waaruit we onze kracht en onze energie krijgen. Daarom onderschrijven we allemaal de belangrijkheid van gezonde voeding. Uit voedsel krijg je kracht en energie. Op dezelfde wijze ontvangt onze zielleven kracht en energie uit het gelovig eten van Christus' verbroken lichaam en vergoten bloed. Die kracht ontvangen we wanneer we onze geestelijke honger en dorst voeden en laven met het verzoenend lijden van Christus. Je hebt er geestelijke honger en dorst voor nodig. Van nature kennen we alleen een honger naar aards brood en dorst naar aardse drank. De belangrijkste vraag die bij ons leeft is, wat zal ik eten? Waarmee zal ik mij kleden? Hoger stijgen onze verlangens niet als we genoeg te eten en te drinken hebben en een goed dak boven ons hoofd zijn wij tevreden. Het is een bewijs van onze val. Zo ver is God uit ons gezichtsveld verdwenen. God en zijn gemeenschap wordt door de mens niet gemist en niet gezocht. Geestelijke honger en dorst kent de mens niet meer. Zodra echter de verloren zoon tot zichzelf kwam, beleed hij, hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood, toch ik verga van honger. Zodra onze ziel uit de geestelijke dood wordt opgewekt, ontstaat er behoefte aan geestelijk voedsel. Het gemis van God, dat men vroeger niet voelde, wordt pijnlijk en smartelijk gevoeld. Ons hart begint naar God te dorsten, meer dan een hert schreeuwt naar de waterstromen. De overtuigingen van zonde maken dat we onze overtredingen zien en gevoelen, zoals we deze voorheen niet gevoelden en kenden. Er ontstaat behoefte aan verzoening en bedekking van onze zonde voor Gods aangezicht. In het hart komt honger en dorst naar Christus en zijn gerechtigheid. Zulke geestelijke hongerigen en dorstigen wil de Heer Jezus in het avondmaal leren dat gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden. Jezus geeft zichzelf in het avondmaal met al zijn verworven goederen te eten en te drinken aan het naar verzoening en vrede hongerige en dorstige hart. Zij eten en drinken op geestelijke wijze zijn verbroken lichaam en zijn vergoten bloed. Het is en blijft echter een diepe verborgenheid. Om er toch iets van te verstaan, zou je iemand die aan het avondmaal heeft gezeten moeten vragen. Wat heb je nu gegeten? Als het goed is, zal die persoon eerst zeggen, ik heb brood gegeten en wijn gedronken. Maar die persoon zal tegelijk zeggen, en toch zo heel veel meer. Ik kan dat niet uitleggen, maar de noden van mijn ziel, de honger en dorst van mijn hart naar verzoening en vrede, zijn door Jezus' verbroken lichaam en vergoten bloed gelenigd. Ik heb troost en vrede ontvangen uit het gedenken van Jezus' verzoenend lijden en sterven. Ik ben geestelijk gevoed ten eeuwige leven. Ja, zo zal zo iemand zeggen. Ik heb de gemeenschap met Christus zelf ervaren en zijn liefde van nabij gesmaakt en geproefd. Christus eten en drinken, dat is van Christus leven. De ziel voeden met zijn verzoenend lijden en sterven. Daarom is het avondmaal een geestelijke maaltijd. Als je geen geestelijke honger hebt, kun je naar de avondmaalstafel komen. Je kunt zeggen, ik heb belijdenis gedaan, dus ik hoor aan het avondmaal. En ik ga dan ook naar het avondmaal. Maar zonder geestelijke honger en dorst zul je er alleen brood en wijn vinden. Maar als je ziel naar God dorst, je hart naar vergeving en vrede zoekt, het oog op Christus is geslagen, zul je er meer vinden dan brood en wijn. Onze ziel mag dan in het avondmaal gevoed worden met Jezus, gekruisigd lichaam en vergoten bloed. Ja, dan wordt gemeenschap met Christus ervaren. Jezus is er dan aanwezig. Het is dan maar niet alleen een herinneringsmaaltijd aan iemand die er vroeger was, maar nu niet meer aanwezig is. In het avondmaal wordt de aanwezigheid van Christus ervaren. Gods kinderen ontmoeten hem daar. Hij troost daar onze zielen met de boodschap, ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En ze mogen dan met Jacob zeggen, de Heere is aan deze plaats geweest. Het avondmaal brengt nog rijkere zegen. De catechisme zegt, maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtig zijn zware lichaams en bloeds door de werking des Heilige Geestes deelachtig worden, als we deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachten ontvangen. De Heere wil door middel van de zichtbare tekenen van brood en wijn zijn volk verzekeren. Hij wil daardoor dat ze er zeker van zullen zijn, dat zo zeker als ze het brood voor hun ogen gebroken en de wijn vergoten zien worden, Jezus zijn lichaam heeft verbroken en zijn bloed heeft vergoten tot een verzoening voor hun zonden. Het is de tweede zegen van het avondmaal. We hebben hier echter reeds genoeg aandacht aan besteed in zondag 28. Er is nog een derde zegen. Het laatste deel van het antwoord zegt, en dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk ons eigen is, als hadden we zelf in onze eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonden genoeg gedaan. Alsof ik zelf betaald had. Stel je dat eens voor, dat je God nu eens zelf kon betalen. Dat kan niet. Maar laten we daar nu eens van uitgaan. Dan wist je zeker dat er voor al je zonden is betaald. Nu zegt de catechismus, Jezus heeft het zo zeker in onze plaats gedaan. Het is precies eender alsof ik het zelf heb gedaan. Hij heeft zo in de plaats van al de zijnen voor hun zonden aan God genoegdoening gegeven, dat het is alsof Gods kinderen het zelf gedaan hebben. De Heere wil door het avondmaal zekerheid werken. Hij wil ons laten zien dat Christus onze plaats heeft ingenomen. Hij heeft zo geheel op onze plaats gestaan, dat alles wat hij geleden heeft, in onze plaats geleden is. Het is alsof ik zelf voor al mijn zonden heb geleden en de straf die mijn zonden verdienen zelf heb gedragen. Het is de bekende boodschap uit het avondmaalsformulier dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam in de dood geven en mijn bloed vergieten. Jezus wil door het breken van het brood en het vergieten van de wijn in het avondmaal de boetvaardige en voor Gods toornvrezende zondaar verzekeren. Ik heb in uw plaats geleden en ik heb in uw plaats Gods toorn gedragen. Wanneer we daar zicht op krijgen, zien we in verwondering. Hij heeft mijn plaats ingenomen. Ik had aan dat kruis moeten hangen. Dat verdiende ik vanwege mijn zonden. Die doorboorde handen en voeten hadden mijn handen en voeten moeten zijn. De vloek die op hem daalde, had op mij moeten dalen. Die toorn van God die Jezus trof, had mij moeten treffen. Het werkt in ons de verbazende gedachte. Hij heeft zich in mijn plaats gesteld. Het deed Luther zeggen, Jezus en ik hebben van plaats gewisseld. Het hart van het evangelie klopt hier. Jezus heeft mijn plaats ingenomen. De vloek die ik had moeten dragen, heeft hij gedragen. De straf die ik moest lijden, heeft hij geleden. De betaling door hem gedaan, is in mijn plaats gedaan. Het geloof omhelst dit evangelie en zegt de catechismus na. En dat al zijn lijden zo zekerlijk ons eigen is. Als hadden we zelf in onze eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonde genoeg gedaan. Voordat we verder gaan, zingen we Psalm 41, het zesde vers. Ik ken uw gunst, ik ken uw trouw hieraan, dat zich mijn vijand niet beroemen zal, nog ik te gronde gaan, wel gij mij bijstand biedt. Psalm 41, vers 6. Zondag 29 handelt over de bedoeling van Jezus' woorden. Waarom heeft hij zo nadrukkelijk bij het brood gezegd, dit is mijn lichaam, en bij de wijn, dit is mijn bloed? Het was in de 16e eeuw een belangrijke vraag. Het is ook belangrijk in de 21e eeuw. Het avondmaal is meer dan een gezellige maaltijd met broeders en zusters onder elkaar, waar we de broederschap van het christendom beleven. Zo dachten de mensen in Korinthe erover. Ze dachten dat het avondmaal een maaltijd was waar je flink kon eten en drinken. En Paulus zegt dan: heb je dan geen huizen om te eten en te drinken? Het avondmaal is een heel andersoortige maaltijd. Het is de gedachtenis vieren van Jezus lijden en sterven. Het is door geloof gevoed worden met zijn verbroken lichaam en vergoten bloed. Daar past bij wat de catechismus ons leert. Door de werking van de Heilige Geest. Het avondmaal werkt niet automatisch. Het is niet zo dat je door het brood te eten en van de wijn te drinken deel krijgt aan de zegeningen van Christus verzoenend lijden en sterven. Wat opvalt in de bespreking van de catechismus is dat steeds gezegd wordt: door de werking des Heiligen Geestes. De werking van de Heilige Geest is daarbij onmisbaar. Het is geen automatisme. De sacramenten zijn niet wat de Roomse kerk leert, voertuigen van de genade. Brood en wijn delen ons geen genade mee. De Heere werkt dit door de Heilige Geest. Wat is dat een verborgen werking? Wat is dat ook moeilijk met menselijke woorden uit te leggen? Het zijn zaken die je moet ervaren. Wie kan in woorden zeggen wat Jacob te Bethel ervoer toen hij een ladder bij zich zag staan, die de aarde, waarop hij met al zijn eenzaamheid, beschuldigend geweten en zorg voor de toekomst lag, met de hemel verbond? Wie kan bevatten wat een rijke troost hij verkreeg, doordat hij zag dat de engelen als Gods boodschappers langs deze ladder omhoog klommen? Hij begreep dat ze omhoog klommen om zijn nood de Heere te boodschappen en neerdaalden om hem in Gods naam te troosten. Toen hij wakker werd, heeft hij geroepen: de Heere is aan deze plaats geweest en ik heb het niet geweten. Hoewel de ervaring van de werking van de Heilige Geest moeilijk in woorden is te vatten, zijn dit toch werkelijkheden. Gods kinderen ervaren de ontmoeting met Jezus, de gemeenschap met Christus, het gesterkt en getroost worden door het gelovig zien op een gekruisigde zaligmaker. Het is alles een gevolg van de werkingen van de Heilige Geest door middel van de zichtbare tekenen van brood en wijn. Om dan ook in het avondmaal zegen te ontvangen, moet je een geestelijke honger en geestelijke dorst kennen. Het is terecht om daar steeds op te wijzen. Zonder die geestelijke honger en dorst ontvang je niet meer dan brood en wijn. We moeten echter over geestelijke honger en dorst niet spreken als over een waardigheid. Honger en dorst zijn alleen de behoeften die door de Heere in het avondmaal worden vervuld. In Schotland heeft een bekend predikant geleefd die men Rabbi Duncan noemde vanwege zijn grote kennis van het Jodendom. Hij leefde in de tijd van dominee McShane. Rabbi Duncan bediende eens het avondmaal. Toen hij het brood uitdeelde, merkte hij dat er een vrouw aan de tafel zat die het brood niet durfde aan te nemen. Zij durfde haar hand niet uit te steken. En hij zei toen: neem het, vrouw, want het is voor zondaren. Gemeente, dat moeten we nooit vergeten. Het is voor zondaren. En juist voor zondaren. Juist voor onwaardigen. De Heer zegt in het avondmaal tot zulke onwaardigen en bedeesden: neemt, eet, dit is mijn lichaam dat voor u verbroken wordt. Dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Zo zeker als je dat brood voor je ogen gebroken ziet worden, zo zeker heb ik voor u mijn lichaam verbroken en mijn bloed vergoten. Kinderen, misschien zeg je wel eens in je hart dat ik daar toen zou mocht zitten en de tekenen van Jezus lijden en sterven mocht ontvangen en genieten. Dat is een goede begeerte. Vertel dit verlangen maar veel aan de Heer. Er zijn heel wat zaken scheef gegroeid rondom de avondmaalsbediening. Echter niet alleen in vrijzinnige kringen die het avondmaal vieren als een broederlijke maaltijd en het avondmaal openstellen voor kinderen. Er zijn ook dingen scheef gegroeid in rechtzinnige kringen. Er zijn er die zeggen, als je belijdenis doet, beloof je om altijd aan het avondmaal deel te nemen. Zij willen dat ieder belijdend lid aan het avondmaal komt. Je hebt het immers beloofd toen je belijdenis deed. Ze vergeten dat je niet met je belijdenis in je hand ten avondmaal kunt gaan, maar alleen als een boetvaardig zondaar die zijn heil bij Christus heeft leren zoeken. Anderen stellen, wanneer je belijdenis doet, beleid je alleen maar de waarheid. Je doet dan alleen maar je plicht. Als dooplid moet je bij het volwassen worden zelf de verantwoordelijkheid nemen. Belijdenis doen heeft niets met het avondmaal uit te staan. Dan word je alleen maar mondig lid van de kerk. En het avondmaal staat er heel ver vandaan. Alleen als je heel zeker weet dat je al je zonden zijn vergeven, mag je aan het avondmaal deelnemen. Zij stellen dat het avondmaal maar voor een enkeling, voor heel weinigen, is weggelegd. Ze vergeten dat een ieder die belijdenis heeft afgelegd, indien dit met het hart gebeurd is, ook ten avondmaal moet kunnen gaan. De gedachte leeft bij sommigen, hoe minder mensen er aan het avondmaal komen, hoe beter het is. Een gemeente is rechtzinniger dan andere gemeenten als er maar weinig mensen aan het avondmaal komen. Wat een misstanden. Hoe actueel is en blijft daarom het onderwijs van de catechismus over het avondmaal? Het is een bevel, zegt de catechismus, tot allen die over hun zonden bedroefd zijn en hun reinigmaking en zaligheid buiten zichzelf in Jezus Christus zoeken. Een liefdesbevel van Jezus, die zijn lichaam heeft verbroken en zijn bloed heeft vergoten tot verzoening van onze zonden. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere van de hemel, van de aarde, we zeggen u nederig dank voor wat we van u hebben gekregen. Dat is zoveel. Daar kan ons verstand niet bij, Heer. Maar wilt u het zegenen, dat we naar huis mogen gaan met de woorden, met de indrukken, ja, met alles wat we van u hebben gekregen. En daar ons eeuwig voordeel mee doen. Help ons door uw lieve geest. En trekt u met ons op, Heer. Ook met de bedroefde familie wanneer ze geroepen worden. Vrijdag, een dierbare moeder, oma, te gaan begraven. Wees u met hen en sterkt u ze. Helpt u ook onze dominee die de begrafenis zal leiden. Mag dan ook een woord zijn ter rechtertijd. Wilt u hem nabij zijn en zegenen. Helpt u in ieder, Heere. Bewaart u voor alle kwaad. Bewaart u onderweg als er nog gereisd wordt. Bovenal voor de zonde. Heere, leer ons elke keer weer naar u te gaan. We vragen het van u. Uit genade, om Jezus Christus wil. Amen. De slotzang is Psalm 105, vers 22. Zij werden dagelijks begenadigd met manna, hemelsbrood verzadigd. Zingen we nu Psalm 105, vers 22. Thank you. eindigen we nu met de beden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u, zij al de eer. Amen.